Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar een catechese-reeks over de mysteries van de rozenkrans. Vandaag spreekt priester Daniël de Witte ons verder over het Onze Vader.
Beste luisteraars, we zijn begonnen met een nieuwe reeks catecheses over het rozenkransgebed. En in een eerste beurt of aflevering heb ik gesproken over de rozenkrans, maar ook al begonnen met het Onze Vader uit te leggen. Ik heb geprobeerd iets te zeggen over Onze Vader die in de hemel zijt, en dan iets over de twee eerste beden, uw naam worden geheiligd en uw rijk komen. En nu komen wij aan de derde beden. En deze luidt, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Beste broeders en zusters, deze bede komt alleen voor in het evangelie van Matthäus en niet in de versie van Sint Lucas. Is die bede daarom minder oorspronkelijk, omdat ze alleen bij Matthäus voorkomt? Dat is ver van zeker. Je zou kunnen zeggen dat het een normale weg is dat toespraken van Jezus of van andere mensen steeds uitgebreider worden gemaakt met toevoegingen en zo. Maar toch is ook die andere wet voor de hand liggend, dat men teksten steeds maar inkort en alleen de essentie ervan bewaart. Maar wat er daar nu ook van zij, wij houden ons aan het Onze Vader, zoals wij het bidden in onze kerk. Maar wat is dat dan, de wil van God? Die moet geschieden op aarde zoals in de hemel. Zijn dat Gods geboden die wij moeten onderhouden? Als dat zo zou zijn, dan past deze derde bede niet zo goed bij de eerste twee beden van het Onze Vader. Want dan zouden wij ons moeten haasten om al op aarde Gods wet te onderhouden, om zeker in de hemel te komen. Maar die wet van God wordt daar al door de engelen en de geesten van de gestorvenen gedaan. Toch is voor Jezus de wil van de Vader veel meer dan het onderhouden van de wet, het onderhouden van de Tora. Het doen van Gods wil is instemmen met Gods heilsplan. In het vierde hoofdstuk van het Johannes-evangelie, vers 34, zegt Jezus: mijn voedsel is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te voltooien. Het gaat dus over het plan van God dat Jezus wil uitvoeren. Wat is God met de wereld van plan? In zijn doodstrijd zegt Jezus: Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker aan mij voorbij gaat zonder dat ik eruit drink, laat dan gebeuren zoals u het wil. Matthäus 26, vers 42. Wel nu, dat is nagenoeg letterlijk de derde bede uit het Onze Vader. In de Joodse wet in de Tora staat eigenlijk niets over sterven in een dergelijke situatie. Het gaat hier over Gods heilsplan. En dat is geen blind noodlot, niet de wil van een onverbiddelijke God. Gods plan met de wereld is dat hij die wereld wil bevrijden. Maar daartegen verzet de wereld zich. Want de wereld wil niet God, de wereld wil zichzelf. Dit verzet tegen God zal Jezus de dood injagen. Maar God zal van Jezus' dood de reddende bezegeling maken van al wat hij verkondigd heeft. Gods wil is dus een heilswil. En Gods wil doen is meer dan Gods wetten vervullen. Het is binnentreden in Gods heilsplan. De brief aan de Efeziërs heeft een mooie hymne weer in het eerste hoofdstuk van die brief. Daarin staat dat God gezegend is, die ons in Christus gezegend heeft met talloze geestelijke zegeningen. En dat God zijn diep geheim onthuld heeft, zijn voornemen namelijk om met Christus de volheid van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd te brengen, namelijk onder Christus. Deze hymne is een soort privatie waarin duidelijk het mysterie van Gods wil uit wordt gedrukt. De volheid van de tijd verwezenlijken, het doel realiseren van de schepping. En dat gebeurt als alles in Christus onder één hoofd is gebracht. In Christus is Gods heilsplan al verwezenlijkt. Maar de kerk is voor de wereld het werktuig waarmee God de hele schepping in zijn zegen binnenhaalt. In deze hymne uit de Efeziërsbrief wordt het begrip wil van God omringd door een heel spectrum van woorden die hetzelfde uitdrukken. Besluit, voornemen, wil, verlangen. Dat heilsplan van God stond al vast in de hemel, in Gods gedachten, en het wordt nu op aarde door Christus verwezenlijkt. Wij vragen dus in de derde bede van het Onze Vader, uw heilsplan dat al van eeuwigheid in de hemel vaststond, verwezenlijkt dat nu op aarde. Toch zegt de derde bede niet, verwezenlijk uw heilsplan, maar uw heilsplan, uw wil, geschieden. In de drie eerste beden van het Onze Vader staat er geen subject, want de mens zou kunnen denken dat hij het moet doen. Eigenlijk verwezenlijkt God zelf zijn heilsplan, maar de mens moet meewerken en moet er zich voor openstellen. Wij bidden dus dat Gods plan ook op aarde verwezenlijkt zou worden, zoals het al in de hemel geschiedt, en de inhoud van dit plan is niets anders dan wat in de twee eerste beden gevraagd wordt van het Onze Vader, namelijk dat Gods heerschappij aan mag breken en dat het Godsvolk bijeengebracht en geheiligd zou worden, opdat alle volkeren God eer zouden bewijzen. Heeft deze derde bede dan ook een oudtestamentische achtergrond? Ja, dat staat midden in de Deutero-Jesaja. Die tweede Jesaja zegt in hoofdstuk 46, de versen 10 tot 11, ik zeg, wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer. Die uit het oosten een adelaar roept, uit een ver land een man die mijn plannen uitvoert. Ik heb gesproken, en zo zal het gebeuren. Zoals ik bepaald heb, zo zal het gaan. Die adelaar is Cyrus, de Persische koning, die de weggevoerde Israëlieten uit Babylon weer naar huis laat vertrekken. Het gaat om Gods plan dat uiteindelijk uitgevoerd wordt. Op het einde van de Deutero-Jesaja, de tweede Jesaja dus, staat zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te drenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Jesaja 55, versen 11 tot 12. Het plan van God zal zijn doel bereiken. God wil dus dat zijn volk weer bijeengebracht zal worden en zo wil God zijn naam weer heilig maken. Zijn naam die ontheiligd is door de zonde en de verstrooiing van Israël onder de volken. Gods rijk komt door de mensenzoon, een menselijk rijk, en dat gebeurt in Christus die voortleeft in zijn kerk. Gods heilsplan wordt werkelijkheid als wij allemaal toestaan dat Jezus ons onder Gods heerschappij stelt, dat God weer de Heer wordt in het leven van de mensen. Dat geschiet, of dat zou moeten geschieden, in een concrete samenleving, en dat is de kerkgemeenschap. Heel belangrijk is dat wij God toelaten zijn kerk te leiden en niet zelf God willen zijn. Ik vrees dat vele misbruiken in de kerk, en niet alleen de seksuele misbruiken, juist ontstaan omdat priesters en gelovigen niet toelaten dat alleen God onze Heer is. En die derde bede is ook veel ruimer dan een berustend en verslagen bidden dat Gods wil dan maar geschieden als ik heel erg ziek word. De Bijbel is veel ruimer dan mijn persoonlijk lot, dat God nogthans niet minder ter harte gaat. We bidden wel dat Gods wil geschieden mag ook in ons leven, maar die wil van God is veel meer dan het geschieden van het onheil dat in mijn leven komt. Mijn ziek zijn of mijn tegenslagen of mijn sterven, dan bidden wij God uw wil geschieden dan maar. Maar het is veel meer dan dat, het is ook wel dat, maar het is veel meer dan dat. Het is ook veel meer dan Gods geboden onderhouden. Het is werkelijk Gods heilsplan dat verwerkelijk moet worden. Dat God de Heer wordt over heel de schepping in Christus die ons hoofd is. Heel de schepping wordt samengebracht onder Christus' heerschappij. Christus wordt het hoofd en in hem worden alle mensen kinderen van God en wordt God in alle mensen weer de Heer over de mensheid. Thank you. En dan, beste broeders en zusters, komen wij aan de volgende beden. De eerste drie beden gingen over het plan van God dat werkelijkheid moet worden. En daarvoor bidden wij. De volgende beden gaan over de noden van de leerlingen van Jezus. God zorg voor de wereld moet de zorg van Jezus leerlingen worden. En de zorg van de leerlingen voor hun bestaan wordt al lang gedragen door Gods zorg voor de schepping. Het tweede deel van het Onze Vader gaat over de problemen die precies ontstaan wanneer de mensen zonder voorbehoud voor Gods koninkrijk willen leven. De vierde bede is: geef ons heden ons dagelijks brood. Wel nu, beste broeders en zusters, in deze bede zien wij wat de zits im leven is van het Onze Vader. Dat is een exegetische term, de zits im leven, dat wil zeggen, hoe is het ontstaan? In welke situatie heeft Jezus dat gebed aan zijn leerlingen geleerd? Wel nu, het is goed te zien dat Jezus met zijn leerlingen, zijn volgelingen, altijd op pad was. Maar er waren ook mensen die niet met hem optrokken, maar die hem wel goedgezind waren. Denk maar aan mensen die door Jezus genezen waren, vrienden, mensen die op hem een beroep deden, sympathisanten, maar ook gewone nieuwsgierigen die wilden weten wat er hier eigenlijk met die nieuwe rabbi aan de hand was. En Jezus heeft die mensen nodig, want hij trekt zonder voorzieningen met zijn leerlingen door het land. Jezus wilde dat zijn beweging zich onderscheidde van bijvoorbeeld de bewapende zeloten die het opnamen tegen de Romeinen. En daarom mochten Jezus' leerlingen niets bij zich hebben, ook geen geld zoals de zeloten dat ronselden bij de mensen. Maar dan had Jezus wel mensen nodig die hem en zijn apostelen 's avonds opnamen in hun huis, hen een onderdak boden voor de nacht en hen 's morgens als ze weer verder trokken wat proviant meegaven voor de volgende dag. Vandaar dat Jezus zijn leerlingen leert bidden om het dagelijks brood. Dus ze hadden niets, ze mochten niets gooien, ze mochten geen geld vragen, zoals de zeloten die geld vroegen aan de mensen om wapens te kopen, dan waren dat maar speren en sikkels, of noem maar op, of zwaarden. De leerlingen mochten niets vragen, ze moesten alleen vertrouwen op Gods voorzienigheid, om het zo te zeggen. Komt daar nog bij dat de leerlingen alles hebben verlaten, hun huis, hun familie, hun beroep. Ze hadden met hun familie ook hun vader verlaten, die voor zijn huisgenoten zorg droeg en plannen maakte. De leerlingen hadden, bijvoorbeeld Johannes en Jacobus, hadden Zebedeus hun vader verlaten, die zorgde voor alles en die plannen maakte voor hen. Nu hadden ze geen vader meer, ze hadden hun vader met de vissersboten en de visnetten achtergelaten om Jezus te volgen. En Jezus leert nu zijn leerlingen dat zij nu God als vader hebben. En ze mogen hem aanspreken als hun Abba, als hun liefhebbende en zorgende vader. Dat is precies de nieuwe situatie waarin de leerlingen leven. Ze hebben hun biologische vader die voor hen gezorgd heeft achtergelaten en nu mogen zij geheel en al vertrouwen op God als op hun nieuwe vader. Maar dat mocht echter geen magisch vertrouwen zijn. Dat vertrouwen had een reële bodem. Ze mochten erop vertrouwen, de leerlingen, dat vrienden of sympathisanten 's avonds voor hen zouden zorgen. Jezus' leerlingen leefden nu werkelijk in een nieuwe familie. Ze hadden om het koninkrijk van God alles verlaten, maar ze kregen nu het 100-voud aan broeders en zusters, zoals dat staat bij Marcus, hoofdstuk 10, vers 30. Niet alleen andere leerlingen kregen ze, maar ook sympathisanten in heel het Joodse land. En daarom mogen Jezus' leerlingen tot hun nieuwe Abba bidden om het dagelijks brood. Dagelijks, zo vertalen wij dat Griekse woord epiousion dat Jezus gebruikt. En we kunnen niet goed weten wat Jezus met dat woord bedoelt, want dat woord epiousios vinden wij nergens elders in heel de Griekse literatuur die tot ons is gekomen terug. Epiousios zou komen, denkt men, van epienai. Dat betekent op handen zijn, volgen. De leerlingen moeten dus bidden om het brood voor 's avonds en voor de dag die komt, voor de volgende dag. Er worden dus geen voorzorgen genomen voor een langere termijn. De situatie is zo eindtijdelijk en zo dringend dat het alleen aankomt op de actuele verkondiging. De mensen moeten weten dat Gods rijk komende is en dat ze zich moeten bekeren. De leerlingen weten nooit waar ze morgen zullen zijn. Je moet hierbij denken aan kardinaal Daniels, die in de tijd over de vele apostolische reizen van de heilige paus Johannes Paulus II zei: deze paus lijkt haast te hebben. Nou nu, beste broeders en zusters, dat was ook met Jezus het geval. Het rijk Gods moest verkondigd en gerealiseerd worden. Het Godsvolk moest weer bijeengebracht worden onder Gods heerschappij. En dat was dringend. Dat moest nu gebeuren, vandaag. Die vierde bede van het Onze Vader zou je dus mogen omschrijven als volgt: geef dat wij vandaag mensen ontmoeten die ons in hun huizen opnemen, die ons vanavond te eten geven en ons morgen wat meegeven, zodat ons leven en ons voedsel voor een dag verzekerd zijn. Meer is niet mogelijk, maar meer is ook niet nodig, want Jezus' leerlingen worden gedragen door de vaderlijke zorg van God. Deze situatie van Jezus' leerlingen komt goed overeen met de situatie van het oude Israël in de woestijn. Ze hadden Egypte met zijn vleespotten verlaten. Nu waren ze in de woestijn aangewezen op de vaderlijke zorg van God, die hen het manna gaf. En ze mochten er net zoveel van nemen als ze voor die dag nodig hadden, staat in Exodus 16, vers 4. Dus het rantsoen voor één dag. En dat Griekse woord epiousios, dat we vertalen met dagelijks, is misschien hierop een zinspeling. Het is trouwens zeer waarschijnlijk dat Jezus dacht aan die woestijnsituatie van de voorvaderen, want Jezus had het Oude Testament heel goed gelezen. Hij kende het prachtig van buiten. Jezus wist dat zijn leerlingen zich nu in een woestijnsituatie bevonden, als schapen tussen wolven, nooit van iets zeker, altijd onderweg om het rijk en zijn gerechtigheid. En Jezus zei dan ook: maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Matthäus 6, vers 34. De leerlingen mogen vertrouwen op vrienden. Zo kunnen ze zich zonder zorg wijden aan de verkondiging van Gods koninkrijk. Hun Abba, hun Vader in de hemel, zorgt voor hen. En dat is ook voor ons een prachtig gegeven. Wie of wat wij ook zijn, God zorgt voor ons. En wij mogen altijd eerst God zoeken en zijn koninkrijk, en al de rest zal er ons bij worden gegeven. Na Pasen gaat dat verder. De nieuwe christengemeenten hebben niets. Ze zijn die nieuwe godsfamilie waar de een moet zorgen voor de ander. Christenen leven in de agape, in de liefde. En deze maakt het mogelijk dat de kerk kerk kan zijn. Dat betekent helemaal gericht op haar taak, het rijk Gods verkondigen en het gestalte laten krijgen in het dagelijkse leven. Deze vierde bede is dus ook weer niet zo onschuldig. Als we ze bidden, wordt verondersteld dat wij voor elkaar zorgen in de kerk. We moeten het inderdaad aan de Vader in de hemel blijven vragen, dat er voldoende sympathisanten zullen zijn die het mogelijk maken dat enkelen althans onder ons vrij zijn voor de verkondiging van het evangelie. Dan komen wij aan de vijfde bede. Deze luidt: vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Ook deze bede wordt maar verstaanbaar als wij haar lezen vanuit de situatie van de nieuwe familie van Jezus, waar gelovigen samenleven omwille van het Koninkrijk der Hemelen. Daar is vergeving een urgente noodzaak. In Matteüs 18, 21 tot 22 vraagt Petrus aan Jezus hoe dikwijls hij zijn broer moet vergeven. Hij vraagt tot 7 maal toe, maar Jezus zegt: nee, Petrus, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Dat wil zeggen altijd opnieuw. Heel dat hoofdstuk 18 van Matteüs laat zien dat de vergeving de levensadem is van de christelijke gemeente. De vraag is nu: vraagt Jezus alleen die bereidheid tot vergeven aan de broeders, of is dat ook een eis voor de vrienden en de sympathisanten? Geldt die eis dus voor het hele godsvolk dat Jezus bijeen wil brengen, of alleen maar voor zijn apostelen? In Matteüs 5, 23, 24 zegt Jezus: als je je offergave brengt naar het altaar en daar schiet het je te binnen dat iemand je iets verwijt, laat dan je gave achter en ga je eerst met die ander verzoenen en kom dan terug om je offer aan te bieden. Dus iemand gaat vanuit Galilea 3 dagreizen ver naar Jeruzalem om daar in de tempel zijn offer te brengen, dan moet hij, als hij zich iemand herinnert die iets tegen hem heeft in Galilea, dan moet hij zijn offerhaven achterlaten, 3 dagreizen ver terugkeren naar Galilea, zich daar met zijn broer of zus verzoenen en dan weer 3 dagreizen ver naar Jeruzalem komen om nu zijn gave aan God aan te bieden. Het woord broeder in deze context kan om een leerling van Jezus gaan, maar het kan ook gewoon iemand zijn uit het godsvolk, een geloofsgenoot. Opmerkelijk is dat Jezus hier niets tegen de tempel zegt. Hij lijkt het normaal te vinden dat men in de tempels, dat men in de tempel offers opdraagt en God eer bewijst. Maar voor Jezus is belangrijk dat dit gebeurt in een sfeer van verzoening. Als de sociale verhoudingen in het godsvolk niet in orde zijn, betekenen de tempel en de gebedsdiensten, hoe mooi ze ook zijn, eenvoudig niets. Daarop legden de profeten zoals Amos al sterk de nadruk en Jezus beaamt dat. Maar voor Jezus is onverzoend naast elkaar leven al even onaanvaardbaar als sociaal onrecht. Jezus zegt niet, als je je broer beledigd hebt. Hij zegt gewoon, als je je herinnert dat iemand je iets verwijt, dat iemand iets tegen je heeft. Wie de schuldige is, interesseert Jezus niet. Ook als die andere thuis de oorzaak is van de oneenigheid, dan nog moet de pelgrim in Jeruzalem terugkeren naar huis, naar Galilea. Dus niets van, die ander is begonnen, hij moet maar de eerste stap zetten. Nee, dat is voor Jezus een burgerlijke moraal, maar niet het evangelie. Jezus vindt dat oneenigheid eenvoudig niet kan in het godsvolk. Jezus zal daarom niet zeggen dat gebed en offer onbelangrijk zijn. Hij zal wel zeggen dat elke liturgie nutteloos is als ze niet resulteert in een nieuwe wijze van samenleven. Daarom zegt Matthäus ook in die 5e bede, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. Vanuit de geschetste situatie van 3 dagreizen terugkeren, wordt dat heel duidelijk. Ook wij hebben nog iets daarvan in onze christelijke eredienst bewaard, want al heel vroeg bad men in de Eucharistie, juist voor het ontvangen van de communie, het Onze Vader. Wij kunnen Jezus' lichaam en bloed niet ontvangen als we onverzoend samenleven met anderen. De eerste christenen hadden zich al verzoend voordat ze Eucharistie gingen vieren. Maar Jezus' verzoeningsdaad ging hun verzoeningsdaad vooraf. De eredienst in joods-christelijk perspectief is dan ook geen apart gezette gebeurtenis. De eredienst begint al voordat je de tempel nadert. Jezus zelf heeft zich ook geen enkele moeite bespaard om het godsvolk weer samen te brengen en één te maken. Dat kwam hij doen, het volk gods verzoenen en één maken. Het vergeven helpt dan ook tegenover elke mens, de broeder en de zuster in de geloofsgemeenschap, maar ook elke mens waar die zich ook bevindt. Het Onze Vader is in de eerste plaats wel het gebed van Jezus' leerlingen ondereen, maar toch is het ook het gebed van allen die zich laten opnemen in wat Jezus brengt.
En tot zover deze catechese in een reeks over de rozenkrans, u gebracht door priester Daniël de Witte. Vandaag sprak hij ons verder over het gebed, het Onze Vader, het gebed des Heren.